En wanneer dat Jezus zijn blijde intrede deed in Jeruzalem en het volk zong: Hosanna, Hosanna, Hosanna. En de schriftgeleerden en de fariseers zeiden: meester, laat uw leerlingen zwijgen. Laat ze zwijgen. Dit is niet het moment om deze Messias hier zo in te luiden. En Jezus zei, als ze zouden zwijgen, dan gaan de rotsen, gaan de stenen het moeten gaan uitschreeuwen. Amen. Maar ik zeg hier, ain't no rock gonna take my place. Amen. Amen. Er gaat geen steen, er gaat geen stoel, er gaat geen weet ik veel wat. Amen. Mijn plaats innemen om de Heer glorie en prijs en eer te geven. Amen. Want Hij verdient het in eenertalige omstandigheden. Amen. Hij is het waard. Amen. Prijs de naam van Jezus. En ik zie dat je niet alleen bent.
Mijn zoon.
Izon? Amen. Hoe is je naam?
Enzo.
Edison. Edison. Oké, prijs de Heer Edison. Nee. Ik dacht dat je zei, het is mijn zoon. Oh, het is ook je zoon. Ah, Edison, uw zoon. Oké, prijs de Heer. Amen, welkom. Ik ben blij altijd om nieuwe gezichten te zijn. Ik weet niet hoe de Heer u naar hier heeft gebracht, maar ik ben blij. Amen, dat je erbij kan zijn om het woord van God te horen. Amen, wie is er klaar voor het woord van God?
Yes.
Amen.
Amen. Weet je, jullie hebben allemaal vers brood nodig. Amen.
Yes.
Niemand van jullie gaat naar een bakker om daar brood van gisteren te kopen. Amen.
Amen.
Dat is afzetterij. Sommige bakkers doen dat en dan kom je thuis en dan heb je daar een stokbrood van gisteren. Dat smaakt niet hetzelfde. Amen. Toen dat de kinderen van Israël doorheen de 40-jarige durende woestijntrip gingen, amen, zei de Heer: elke dag geef ik u mannen, verse mannen uit de hemel. Maar je mag niet meer verzamelen dan voor één dag. Want de volgende dag komt er nieuwe mannen. Ja? Je mag niet afhankelijk zijn, amen, van de mannen van gisteren. Je moet afhankelijk zijn van mijn voorzienigheid, zegt de Heer.
Amen.
Mijn aanwezigheid is nieuw, elke dag.
Amen.
We kunnen niet afhankelijk zijn van wat God vorige week, vorige maand, vorig jaar heeft gedaan voor mij. Halleluja. Zijn vrede, zijn genade is nieuw, elke dag.
Amen.
Halleluja. Ik heb hem elke dag nodig. Ik moet hem elke dag glorie geven. Ik moet hem elke dag betrekken in mijn leven. En zeggen van: Vader, ik heb nieuw brood nodig. Geef mij vandaag. Geef ons heden ons dagelijks brood.
Amen.
Amen.
Amen. En ik zeg u vandaag: de Heer heeft een broodje gebakken voor u.
Halleluja.
Amen. Ja, ik hoop toch. Als je hongerig bent, dan eet je het. Amen. We gaan even lezen. In Matteüs hoofdstuk 1. En je zult waarschijnlijk denken: wat voor saaie tekst is dit? Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. Vers 2. Abraham verwekte Isaac. Isaac verwekte Jacob. Jacob verwekte Juda en zijn broers. Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar. Peres verwekte Chezron. Chezron verwekte Aram. Aram verwekte Aminadad. Aminadad verwekte Nachson. Nachson verwekte Salmon. Salmon verwekte Boaz bij Rachab. Boaz verwekte Obed bij Rut. Obed verwekte Isaï. Isaï verwekte David de koning. David verwekte Salomon. Kunnen we het volgen? Het is een beetje saai, dus ik kan een beetje sneller lezen. David verwekte Salomon bij de vrouw van Uria. Salomon verwekte Rechab. Rechab verwekte Abia. Abia verwekte Aswan. Van helemaal naar beneden, helemaal naar vers 15. Eliab verwekte Elisa. Ezra verwekte Matta. Matta verwekte Jacob. Jacob verwekte Jozef, de man van Maria. Bij haar werd Jezus verwekt, die Christus werd genoemd.
Okay.
We gaan even bidden. Vader, dank u Jezus, halleluja, voor uw woord. Uw woord is goed in al zijn facetten, Heer. Uw woord van Genesis tot Openbaring is aan ons gegeven ter instructie, Heer Jezus, ter bemoediging, Heer, in Jezus' naam.
Amen.
Je zult waarschijnlijk denken, wat een saai vers heb je nu juist gelezen. Allemaal een bende namen. Isaac verwekte Jacob, Jacob verwekte enzovoort. Een saai geslachtsregister noemen ze dat. Hè? Althans, voor ons is het saai. U moet weten, Joden in de tijd van Jezus waren met niets anders bezig dan te proberen achterhalen wie hun grootvaders waren. Van welke stam ze kwamen. Allemaal omdat ze dachten dat zegeningen kwamen vanuit welke stam dat je kwam. Vanuit welke voorouder dat jij deel uitmaakte. En Matteüs die het schreef, het komt uit het evangelie van Matteüs, was een Jood. Hij was een apostel. En hij wou documenteren dat Jezus een afstammeling is van Abraham. Daarmee dat hij begint bij Abraham, helemaal naar Jozef, de man van Maria. En bij haar werd Jezus verwekt, die Christus wordt genoemd. De belofte van Abraham kwam uit in Jezus Christus. De belofte die Abraham had gekregen, dat uit hem, uit zijn zaad, ging een natie komen. Zo talrijk als de zandkorrels en de sterren aan de hemel, is uiteindelijk uitgekomen in Jezus Christus. Matthäus wil dat proberen te bewijzen. Maar niet alleen dat, er ligt nog een andere zaak verborgen. U hebt het misschien gemerkt terwijl ik de lijst aan het aframmelen was. Ik ben 5 keer stilgestaan bij bepaalde namen. Je hebt het waarschijnlijk niet gemerkt, ik heb het ook moeten zien en concentreren, maar normaal bestaan geslachtsregisters alleen uit de namen van vaders, van mannen. Maar hier bevinden zich 5 namen van vrouwen. En die zijn er niet toevallig tussen gemoffeld. Die zijn er niet toevallig ingestoken. In de tijd van Jezus en al de joden die geslachtsregisters bezig waren, alleen maar mannen. Alleen maar mannen. Een vrouw was in die tijd niet zo belangrijk. Dank de Heer dat tijden veranderd zijn. Amen. Amen. Dank de Heer dat tijden veranderd zijn. Maar voor Jezus was iedereen gelijk. Amen.
Amen.
En er zit een subtiele boodschap in Matthäus waarom hij die vrouwen daartussen steekt. En ik wil vandaag een boodschap prediken. Er is hoop voor ons.
Amen.
Er is hoop voor ons. We lezen hier op het einde. Jacob verwekte Jozef, de man van Maria. We kennen Maria. En waarom zegt Matthäus dit? In de tijd van de apostelen was er veel tegenstand. Hè, voornamelijk van de joden, van de ongelovigen. Jezus was gekruisigd, hij was begraven, hij was ook opgestaan. Mensen wouden dat niet geloven. Mensen probeerden dus roddels te verspreiden. En ze zeiden dat Jezus illegitimate was. Dat hij een bastaardkind was. Ze verspreiden roddels dat Jezus niet uit de maagd Maria zou zijn geboren, maar van een of andere relatie met een Romein. En dus Matthäus wil op een bepaalde manier zeggen, want zij dachten, de Messias kan niet komen doorheen Maria die een bastaardrelatie had met iemand. Dat kan niet, dat kan niet, dat kan niet, dat mag niet. En zo verspreid is roddels. Wat Matthäus wil zeggen, ah ja, kijk eens in de lijn van Abraham tot Jezus. En je zult zien dat God soms langs onorthodoxe manieren de levens van mensen kan gebruiken om uiteindelijk zijn doel tot stand te brengen. Je ziet de rollen dat het niet mogelijk is dat Jezus uit Maria zou komen. Wel, ten eerste, het is niet waar, ze was een maagd, maar ik wil u nog zeggen, er zijn nog andere vrouwen die, halleluja, in het geslachtsregister staan van Jezus, die een dubieuze achtergrond hadden. Laten we kijken bij de eerste, we zien in vers 3, amen, Matthäus wil duidelijk maken, Gods plan komt altijd uit. Halleluja. Zelfs het geslachtsregister van Jezus Christus was niet al te rooskleurig. Je zou denken dat Matthäus de beste mannen voorop zou zetten in zijn geslachtsregister. Maar hij steekt niet onder stoelen of banken dat er een paar bij zitten met een dubieuze achtergrond. Ja. Met een immorele achtergrond. Allemaal om duidelijk te maken, er is hoop voor u en mij. Amen. Ik weet niet wat je hebt meegemaakt in je verleden, maar als je je leven geeft aan de Heer, zoals met die 4, 5 vrouwen, dan kan God, amen, je verleden omdraaien en switchen voor zijn glorie.
Amen.
Want zijn plan komt altijd uit.
Amen.
Vers 3 lezen we dat Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar. Ik ga het daar niet over uitwerken, dat is voor een andere keer. Maar Tamar was de vrouw van, Tamar was de vrouw van de zoon van Juda. Er zit daar een heel gedoe, dus seksuele immoraliteit en zo verder. Tamar had niet zo'n goede reputatie toen dat ze dat deed met Juda. Vers 5. Salmon verwekte Boas bij Rachab. Rachab was een Canaanitische prostituee. Niet alleen een prostituee, een heidense prostituee. Die uiteindelijk deel kon uitmaken van Israël. Lees het verhaal maar. In Exodus kunnen we dat lezen. Fantastisch verhaal. Dat we kunnen lezen is dat Boas verwekte Obed bij Rut. Daar wil ik het vandaag over hebben. Ruth, wie was Ruth? Waarom wordt zij hier vermeld? Zij was een Moabitische. Moabitische die geen deel uitmaken van Israël, belofte en verbond, maar door een geloof en trouwheid van Ruth komt ze uiteindelijk wel helemaal in het geslachtsregister te staan. Dat leidt naar de Messias. Dan hebben we de bekende vers 6. Isaïe verwekte David, de koning. David verwekte Salomon bij de vrouw van Uria. Hij wil het duidelijk maken, Matthäus. Bij de vrouw van iemand anders, inderdaad. Bij Bathsheba. Hij zegt de naam zelfs niet. Hij zegt gewoon de vrouw van Uria. Hij wil duidelijk maken, wat David heeft gedaan was slecht. Maar op de een of andere manier, God koos toch nog om zijn Messias te laten komen door in al deze imperfecte mensen.
Amen.
Vol met fouten. En zondes. Dat God zou zeggen van, eruit, ik kies iemand anders. Ik ga niet meer langs, oh David, we hebben nu gedaan. Oké, weet je wat, we gaan wat zeggen. Dat kunnen we niet doen, we gaan iemand anders pakken. Maar koos God en Matthäus werd geïnspireerd om het op te schrijven. Amen. Om aan ons duidelijk te maken, er is hoop voor ons.
Amen.
De stamboom van Jezus. En daarmee, als je de tekst even kan wegdoen, Vader. Amen. Je mocht de tekst wegdoen, dat blauw drukken, rechtsboven als live. Amen. De stamboom van Jezus. Telt mannen, vrouwen, overspelingen, prostituees, helden, heidenen. Maar voor allen en iedereen is Jezus hun verlosser. Niets kon in de weg staan voor Gods plan. Maar ik wil vandaag inzoomen op het verhaal van Ruth. En dit is preekserie De familieboom van Jezus. Preekserie deel 1 uit 5 delen. We gaan zien wat de Heer doet. Amen. We gaan zien. Ik heb veel zaken dat ik wil benadrukken. Veel puntjes die ik uit het verhaal van Ruth wil halen. En het zijn allemaal verschillende puntjes. Maar ik geloof dat God een praktische toepassing voor u vandaag heeft. Misschien kan je iets horen dat niet echt weer klinkt in je hart. Maar dat is oké, hou je hart open. Want een van de puntjes die ik ga aanhouden zal wel resoneren in je hart. En neem dat dan mee. Amen. En denk daar dan over na tijdens de week. Niet waar? Daarvoor komen we. Het is een divers publiek. Ik weet niet waar u zit in uw wandel met de Heer. Misschien ben je pas christen. Misschien ben je 20 jaar christen. Misschien ken je de Bijbel van binnen, van buiten. Misschien heb je hem nog nooit gelezen. En ik hoop dat wat ik ergens één zinnetje mag zeggen, dat met uw ziel weer klinkt. Ruth, hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 5. Ruth. Wie van jullie heeft het boek van Ruth al eens gelezen?
Yes.
Het boek van Ruth. Het zit tussen de rechters en het zit tussen de koningen. Het is een overgangsperiode. Fantastisch boek. Als je het nog niet hebt gelezen, ga naar huis thuis. Iedereen gaat naar huis natuurlijk. Maar ga dan het boek lezen. Het is maar 4 hoofdstukken. Het is niet veel. Het is maar 4 hoofdstukken. Het gaat over een fantastisch verhaal en je ziet de werking van de Heer erin. In de tijd dat de rechters het volk leiden, brak er een hongersnood uit in het land. En een man trok daarom met zijn vrouw en zijn 2 zonen weg uit Bethlehem in Juda. Om een tijd lang in de vlakte van Moab te gaan wonen. De naam van de man was Elimelech, die van zijn vrouw Naomi en zijn 2 zonen heette Machlon en Kilion. Het waren Efraïten uit Bethlehem en Juda. Toen ze in Moab waren aangekomen, bleven ze daar als vreemdeling wonen. En na enige tijd stierf Elimelech, de man van Naomi. En zij bleef achter met haar 2 zonen. En ze trouwden allebei met een Moabitische vrouw. De naam van de ene was Orpa, die van de andere was Ruth. Nadat ze daar ongeveer 10 jaar gewoond hadden, stierven ook Machlon en Kilion en de vrouw bleef alleen achter, zonder haar 2 zonen, zonder haar man, met haar 2 schoondochters. Oké, dat is allemaal ingewikkeld van, wat is dat, Milje, Naomi, ik moet maar 2 namen onthouden. Naomi en Ruth. Er was een hongersnood in Israël en de man trok met zijn vrouw het Bethlehem weg naar Moab. Je moet weten, er zit in het boek van Ruth, de schrijver van Ruth, die speelt met de benamingen van de persoonsnaam. Achter elke persoonsnaam zit een of andere betekenis. Bijvoorbeeld Bethlehem wil zeggen huis van brood. Er is een hongersnood. En ze besluiten als Israëlitisch koppel om weg te gaan uit het land van Juda, wat betekent het land van prijs, amen, naar Moab. Moab, of all places, is het land van de Moabieten. De Moabieten zijn de afstammelingen van Lot en een incestueuze relatie met zijn eigen dochters. Lot was de neef van Abraham. Het waren dus eigenlijk zo een verre kozijn, nicht, volk, maar ze keken erop neer, want de Moabieten die komen uit een incestueuze relatie. Je kunt dat vooral lezen in Genesis. Moabieten mochten volgens de wet in Exodus, mochten niet in de tempel van de Heer, mochten niet in de aanwezigheid van de Heer komen in een tabernakel, zat er dadelijk in. En dus, een Israëlitisch koppel is een hongersnood, en in tijden van spiritueel hongersnood, in tijden waar het woord van de Heer heel schaars is, lopen mensen naar van alles en nog wat om hun spirituele honger te stillen.
Ja.
Zelfs christenen die al jaren in de gemeente zitten, die al jaren het woord van God horen, in Bethlehem, het huis van het brood,
ja,
dat is hier, maar ze hebben er nooit echt ervan geproefd of uitgetest, zij worden getroffen door spiritueel hongersnood. Heb je dat al gehad? Dat alles droog voelt, het voelt moeilijk, het voelt zwaar, je komt wel, maar je voelt het niet, je hoort wel, maar je hoort het niet. Amen. De praise team doet zijn best, maar het komt niet over. En dan is de neiging en de verleiding om te zeggen, weet je wat, ik ga even naar Moab. Ik ga even weg uit Juda, het land van prijs. En ik ga even zien of het beter is in Moab. Mag ik u vandaag zeggen, mijn eerste punt dat ik uit dit verhaal wil halen, broeders en zusters. Amen. Er is geen betere plaats dan te zijn dan telkens in Bethlehem, het huis van brood, hier in de gemeente waar het woord van Jezus Christus wordt gepredikt. Amen.
Amen.
Halleluja. Er is geen betere plaats. Verlaat deze plaats niet om je honger te gaan stillen met de zaken van de wereld, want je gaat, zoals zij gaan ervaren, bitter worden. Je gaat bitter worden. Je gaat van God wegdrijven. Amen. Hier ga je brood kunnen vinden in de gemeente waar de Heer wordt geprezen. Amen. Ga je brood niet vinden in de landen van Moab. De landen die ontstaan zijn uit een incestrelatie van een vader genaamd Lot met zijn eigen dochters.
Ja.
De landen die vol zijn met zonde en dingen doen tegen de wil van God. En in het begin kan het wel begeerlijk zijn. Hè? Goed smaken. Maar het laat op de lange duur een vieze smaak. Een vuile smaak in de mond. Amen. Ja. Zoveel malen zien we het gebeuren dat mensen komen in de gemeente en ze proeven van het brood van de Heer. En ze zijn blij en ze zijn vreugdevol. Maar dan komt er een storm. Dan komt er een hongersnood. En dan spijtig genoeg zien we dat het woord niet diep genoeg geworteld is in hun hart. En ze kiezen ervoor om, ja, maar ja, ik heb het te druk en weet ik veel, allemaal excuses. En voordat ze weten, zien we ze niet meer een half jaar later. En horen we zaken die zijn gebeurd en dat ze bitter zijn en ongelooflijk. Ik bid vandaag in de naam van Jezus dat je mag blijven in Bethlehem.
Nee.
Maar zelfs ook al zijn er mensen uit Bethlehem weggegaan, ik bid op de naam van Jezus. Halleluja. Hij is een goede vader.
Nee.
En hij kijkt steeds uit naar zijn zoon en dochters die gaan terugkeren. Ik bid dat de kerk een plaats mag zijn waar dat verloren zonen en dochters kunnen terugkeren.
Amen.
Amen. Oké. In veel opzichten, het verhaal van Ruth is trouwens een voorafschaduwing van het werk van Christus. Het is een voorafschaduwing van de mensheid die wegdrift van God, maar terugkomt doorheen het verlossingswerk van een zekere man. En het zal zo duidelijk worden. Dus Naomi komt terug na 10 jaar in Moab te hebben gezeten. Haar man is dood. Haar 2 zonen zijn dood. Het enige wat ze heeft is haar 2 schoondochters. Dus je moet weten, in die tijd, als je weduwe bent, dan kwam je in serieuze problemen. Als je geen man meer had in de familie, dan was je eigenlijk bijna ten dode opgeschreven. Ja, je had misschien wel een erfenis, je had misschien wel een grond, maar dan moest je dan verkopen, dan moest je dan, hoe zeg je, dan gebruik lenen en dan had je schulden om af te betalen. En dus je, als je geen man had, dan was je eigenlijk, je had geen OCMW. Je kon niet gaan kloppen om geld te krijgen, om te gaan stempelen, je ziekte, pensioen, niks daarvan. Als vrouw met 2 dochters, het was eigenlijk gedaan voor hen. En dus Naomi, zei ik, oké, twee dochters, ik zie jullie heel graag, maar we kunnen hier niet blijven, ik moet terug naar mijn oudere kruis. Daar is misschien nog hoop voor mij, als haar vader en moeder nog leven, als ze er nog binnen konden gaan. Jullie kies je eigen weg. En de eerorta, dacht ik dat ze noemen, die zei, het is oké, ik ga terug, ik ga terug, ik blijf met mijn eigen familie hier weg. En maar Naomi wil niet van wijken. Naomi, amen, zegt als volgt in Ruth hoofdstuk 1, vers 15. Naomi zegt, kijk, je schoonzuster, zij gaat terug naar haar volk. En haar God, zei Naomi, ga haar toch achterna. Maar Ruth antwoordde, vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan, weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan. Waar u slaapt, zal ik slapen. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Pas op, dit is Ruth die het zegt, een Moabitis, die God eigenlijk niet kent. Zelfs geen aanspraak kon maken op een verbond met Yahweh God, want ze was niet Israëlitisch. Maar op de een of andere manier heeft ze doorheen de jaren gezien dat Yahweh God groter is dan Baal en Ashtoreth en al die andere goden van Moab. En ze zei, ik ga met jou mee. Ik weet niet hoe of waarom, maar ik voel het in mijn hart. Ik moet bij u blijven op de een of andere manier. God gaat deze situatie omdraaien. Amen. Vers 17, ze gaat verder. Waar u sterft, zal ook ik sterven. Daar zal ik begraven worden. De Heer is mijn getuige. Hoofdletters. Dat wil zeggen de godsnaam. Yahweh. Ze noemt Yahweh bij naam. Ze kent hem bij naam. Is mijn getuige. Alleen de dood zal mij van u scheiden. En Naomi zegt dat Ruth vastbesloten was om met haar mee te gaan, drong niet langer aan. Zo gingen ze samen verder. Tot in Bethlehem. Amen. Ik wil zeggen tot uw broeders en zusters. Ruth bleef trouw aan Naomi. Ruth bleef trouw en koos voor de God van Israël. En haar trouw bracht haar precies op de plek waar de verlosser haar kon vinden. Ik wil zeggen tot u blijft trouw. Mijn tweede puntje. Blijf trouw in moeilijke tijden. Want het opent deuren die jij zelf niet kunt forceren. Amen. Ik zal het nogmaals zeggen. Blijf trouw, halleluja, aan de Heere. En de Heere zal wel werken voor u achter de schermen. Amen. Ook al zie je niks gebeuren voor uw eigen neus. Amen. Halleluja. Wandel in gehoorzaamheid en in geloof, zelfs als je de uitkomst nog niet ziet. Amen. En trouwheid komt in kleine stappen. Amen. Ze zei, weet je wat, jij wilt dat ik terug ga naar mijn andere goden. Nee, ik weet er is maar één God en dat is Yahweh God. Ik ga bij u blijven. Ik weet niet wat er gaat gebeuren als we in Bethlehem aankomen, maar ik ga één klein stapje pakken. Ik ga met u mee en we gaan wel zien wat er gebeurt in Bethlehem. Amen. Ze komen aan in Bethlehem. En iedereen die in Bethlehem woonde, ze herkennen nog Naomi, maar ze herkennen ze eigenlijk bijna niet meer, want Naomi was helemaal verbitterd geraakt. Vers 19. Hun aankomst in Bethlehem baarde veel opzien. Overal in de stad riepen de vrouwen, dat is toch Naomi? Vers 19, alsjeblieft. Maar, oh, heb je er niet staan?
Nee.
Oh, oké. Okay. Ik ga het gewoon lezen. Maar ze zei tegen hem, dus ze zeggen allemaal, is dit Naomi? Maar Naomi zei, noem me niet Naomi, noem me Mara. Want de ontzagwekkende heeft mijn lot zeer bitter gemaakt. Zie, ik zeg het u, de schrijver maakt hier altijd woordspeltjes op de namen. Naomi zegt, noem me niet meer Naomi. Ik heb hier juist 10 jaar in de desert gezeten. Ik dacht dat dat goed ging. Mijn man is gestorven. Mijn zonen zijn gestorven. Ik heb alleen nog mijn schoondochter. Er is nog extra last op mijn schouders. Die wil niet weg van mij. Noem me gewoon maar Mara. Noem me, ik ben bitter. Want de ontzagwekkende, de God van hemel en aarde, heeft alles van mij weggenomen. Dat is wat ze zegt. De Heer heeft zich tegen mij gekeerd. De ontzagwekkende heeft me kwaad gedaan. Naomi is zo kwaad op God. Ze geeft hem de schuld van alles. En ze is bitter. Ze is kwaad. Herken je dat? Dat is een klassieke, classic reaction. Van mensen die de Heer niet helemaal kennen. God de schuld geven voor wat er gebeurt. Amen. Dat is wat er gebeurt met de mensheid. Die wegdrift van God. Die naar het land van Moab gaat om naar hun eigen wil te doen. En uiteindelijk beseffen ze zelf toch niet zo goed. En dan geven ze, willen ze iemand de schuld geven. Ze willen iemand de schuld geven. Als het niet iemand anders is, dan is het God. God heeft me bitter gemaakt. Maar ik zeg hier vandaag, ik ben hier gekomen om te zeggen, God heeft het antwoord gegeven.
Amen.
Hij heeft het reeds gegeven in de vorm van het offer van Jezus Christus. Halleluja. Maakt niet uit wie of wat heeft gedaan. Maakt niet uit of God het heeft toegelaten, niet heeft toegelaten. Het was de duivel, het was niet de duivel. Het was een dier, het was een dier. Het maakt allemaal niet uit. Je bent hier nu in de situatie dat je bent. En er is één ding zeker. God heeft de wereld zo lief. Halleluja. Dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Het probleem is er, maar het antwoord is er ook. Halleluja. De zonde in de wereld die is er en die gaat er blijven, maar er is een antwoord gegeven. Amen. Er is een antidote, een antivergif gegeven om uit die situatie te kunnen ontsnappen. Halleluja. Van doemdenken, van negatief zijn, van bitter geraken, van ik weet niet wie ik ben. Er is een antwoord. Jezus. Dat toen we zelfs zondaars waren, zegt Paulus in zijn brief aan de Romeinen, heeft Christus zijn zoon gestuurd om te sterven voor ons. Dat is zijn antwoord. Amen. Halleluja. Geloof in Jezus kijkt verder dan de schuld leggen bij iemand. Geloof kijkt naar de oplossing, Jezus Christus. Rut, laat me terug naar het verhaal. Rut had kunnen zeggen van zeg schoonmoeder, of hoe dan? Moet ik u nu Mara gaan noemen? Waarom noemen we Mara? Kom maar, we zijn hier voor de Heer. De Heer gaat ons wel helpen. Zij keek verder dan de bitterheid van Naomi als schoonmoeder. Zij keek naar een mogelijke oplossing. En daar kwam de eerste oplossing. Als we verder lezen in het verhaal. Ruth hoofdstuk 2. Ze gaat de volgende dag, want ze hadden geen eten. Ze waren weduwe. Ze hadden geen eten. Wat ga je doen? Dank de Heer voor zijn wet. Niet waar? De wet van Mozes stelde dat als je een akker had, met allemaal aren en hoe noem je die dingen die ook groeien? Ja, van die stengels. De wet van Mozes zei dat je de buitenkant van een akker niet mocht oogsten. Die moesten losgelaten worden voor de weduwe, voor de armen en voor de vreemdelingen die in het land kwamen, dat zij daarvan konden eten. En dus, zij dachten eraan, oké, we zitten hier in het land van Bethlehem, God gaat ons hier wel helpen. En Naomi zegt tegen Rut, ga naar die akkerginder en ga daar de aren lezen, noemt dat. Aren lezen, met andere woorden, daar staat mijn mandje en hetgeen dat de werkers niet gaan oogsten, dat mag ik in mijn mandje doen. Lang verhaal kort maken, lees ik thuis. Er is een zekere man genaamd Boas. Boas, de heer over de akker. De meester over de akker. De baas. En hij had vele vrouwen in dienst om voor het werk. En zijn oog valt op op Rut. En hij zegt, een conversatie begint, en wie ben je? En zo, ik heb hier aan het lezen. Hij zegt, je moet hier niet staan lezen aan de zijkant. Weet je wat, komt jij mee met mijn vrouwen die allemaal de aren in de mand doen. En op het einde van de dag moet je kiezen wat je meeneemt naar huis. En ik zal zeggen tegen de mannen dat ze je niet lastig vallen. Hè, want als ze weten dat jij een weduwe bent. Dan Boas zag al de big picture. Amen. God werkt door gewone keuzes en kleine daden. Rut besluit om aren te gaan lezen in het veld. Je denkt van, wauw, is dat een daad van geloof? Het is geen spectaculaire actie. Maar God gebruikt dat eenvoudig werk. Omdat Naomi zei, ga daarheen. En Rut zegt, oké, ik ga het doen. Een eenvoudig werk. Iets heel simpel. Maar Rut gehoorzaamt. Een eenvoudig werk. En God gebruikt dat om haar uiteindelijk bij Boas te gaan brengen. Ik zeg nogmaals, wees trouw in de kleine dingen van elke dag.
Amen.
Kleine stappen van geloof. Je kan misschien niet zien dat hetgeen dat je doet vandaag, amen, dat dat groot is, maar kleine stappen nemen in geloof. Je kijkt achterom en na een x-aantal jaren zie je dat je niet meer staat waar je eerst stond, maar dat God je ergens heeft gebracht, prijs de Heere. Maar Jezus zei, wie trouw is in het minste, Lucas 16, is ook trouw in het grote. Amen. Soms willen we direct het grote mirakel zien. En we willen direct de oplossing zien. We willen direct de verlossing zien. Van het ene moment waar ik nu sta tot hier. Maar meestal gaat God werken met tussenstappen.
Ja. En zei, wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar als het om veel gaat.
Amen. Wees trouw in de kleine dingen. Amen. Ja, maar ik wil direct dit en dat doen. Ik wil direct dat en dat doen voor God. En ik wil direct staan voor 100 man. Als je nog niet het evangelie kan prediken aan 1 man, waarom gaat God u dan brengen voor 100 man?
Amen.
Wees trouw in de kleine dingen. God zal wel de weg bepalen. Voor jou. Ja, Ruud, hoofdstuk 2, we lezen verder. Vers 23 tot en met hoofdstuk 3. Ze bleef dus aanlezen bij de vrouwen die voor Boas werkten tot het einde van de gerst en het arbeoost. En al die tijd woonden ze bij haar schoonmoeder. En van de dag zei Naomi haar schoonmoeder: mijn dochter, zal ik niet een thuis voor je zoeken waar het je goed zal gaan? Boas, bij wie je gewerkt hebt, is zoals je weet familie van ons. Vanavond zal hij op de dorstvloer gerst wannen. Nu pas op haar. Haar plannetje dat Naomi heeft, is een beetje x-rated. Ja? Maar we zijn hier allemaal volwassenen onder elkaar. Oké, we lezen eventjes verder. Waar was ik? Ah ja. Baad je, wrijf je in met olie, kleed je aan en ga naar de dorstvloer. De dorstvloer was een vloer waar al het graan bijeenkwam. En dan moesten ze dat helemaal tot fijn ding verkruisen. En dan werd het kaf van de koren gescheiden. En zei: baad je, wrijf je in met olie, hè? Kleed je aan en ga naar de dorstvloer. Zorg dat hij je niet ziet voordat hij klaar is met eten en drinken. Vers 4. Als hij gaat slapen, moet je goed opletten waar hij zich neerlegt. En dan moet je naar hem toe gaan. De deken aan zijn voeten en de truus slaan en daar gaan liggen. Hij zal je dan wel vertellen wat je moet doen. Onthouden. Boas, hè? Boas zal je wel vertellen wat je moet doen. En Ruth antwoordde: ik zal doen wat u mij zegt. Ze ging naar de dorstvloer en deed precies wat haar schoonmoeder haar had opgedragen. Een beetje context in de situatie. Je zou denken: wat is hij aan de voeten liggen? Maar een doek omslaan aan de voeten. Wie gaat er nu aan de voeten van de man liggen? Het is een beetje een vreemd plannetje dat Naomi geeft aan Ruth. Maar je moet weten, ze is nog altijd zonder man. Ze hebben het al wel wat beter, maar het is nog altijd, het is geen long-term solution. Dit is niet voor lange termijn. Je hebt een huis nodig, je hebt een man nodig. Weet je wat? Boas is eigenlijk familie van ons. En het is de neef van mijn man, of weet ik veel wat familie. Maar in die tijd, als uw man stierf, ja, zou normaal iemand van de familie een man met u moeten trouwen, de zwagerplicht. Dat was gedikt van, dus heel vreemd om vandaag uit te leggen. Rina bijvoorbeeld, jij bent getrouwd met Jo. Stel dat we leefden in de tijd van het Oude Testament. En Jo zou sterven en je hebt geen enkele zoon, je hebt niets meer van man in je familie. Ik, de broer van Jo, zou dus met Rina moeten trouwen. Ja? Om de erfenis veilig te stellen en te laten blijven houden in de familie. Om haar zonen te geven en een nageslacht te geven. Vrouwen van vandaag zullen waarschijnlijk denken: oh, wat is het allemaal? Ik wil mijn vrijheid. Ik ga toch niet moeten trouwen met een onbekende? Ik ga toch niet meer arranged marriages? Wat is dat allemaal? Prijs heer aan het leven in deze tijd. Ja, dat kan je misschien zeggen. Maar in die tijd was haar manier om u zekerheid te geven, om u onderdak te geven. Want de mannen deelden de lakens uit. Zij waren de kracht, zij waren de industrie. Vrouw had bijna niks te zeggen, dus je kon niet anders. Maar goed. Dat is dus niet iets, maar dat is iets van, wauw, God verplicht mannen om hun plicht op te nemen, zodat de weduwe kunnen blijven overleven, zodat het geslacht van Israël kan blijven doorgaan. Het is veel beter dan andere systemen van andere landen, waar dat het moord en verkrachting en schering en inslag was. God zegt, draag zorg voor uw eigen. Maar goed, dus Naomi denkt, hey, eigenlijk is Boas... Hij kan u lossen. Dat is een term. Hij kan die zwagerplicht vervullen. Hij kan bij u trouwen. En hij kan dan al de schulden die je hebt. En het land dat je hebt moeten afstaan. Voor je schulden af te betalen. Hij kan dat terugkopen voor u. Hij kan uw schuld lossen. En dan heb je terug onderdak. Kan iemand zeggen. Lossen, verlossen. Er is er één verlosser. Jezus Christus. Uiteindelijk is Jezus Christus een voorafschaduw.
Is Boas, een voorafschaduwing van Jezus Christus. Hij koopt onze schulden af, zodat wij in de familie, in het gezin, onder de bescherming kunnen komen. Halleluja van onze hemelse Vader. Dank u wel, Jezus. Halleluja. En dus, Naomi had het door. Ga er naartoe. Ga aan zijn voeten liggen, met andere woorden. Smijt uzelf. Er zijn theologen die laten we nog eens even lezen. En dus baat je in, wrijf je met olie. Als hij gaat slapen, vers 4, moet je goed opletten waar hij zich neerlegt. En dan moet je naar hem toe gaan, de deken aan zijn voeten en de truus slaan. En daar gaan liggen. Gaan liggen aan zijn voeten. Nu, er zijn er theologen die bij zeggen, het kan ook anders vertaald worden. Dat ze eigenlijk zichzelf... naakt opstelt. Om aan, ja, inderdaad. De woorden kunnen anders. De voeten kan ook iets anders vertaald worden als deel van de man. Hè? Je weet wat ik wil zeggen. Om daar naakt te gaan liggen naast haar. Mijn andere woorden, ze biedt zichzelf aan. Ik wil uw vrouw zijn. Ik zit al in de kijkersbaan. Het was een gewaagd plannetje. Ik wil daar een punt uit trekken. Moedig geloof grijpt Gods belofte aan. Ruth zei, ik zal doen wat u mij zegt. Naomi had zelfs geloof in Boaz. Ga er naartoe, ga liggen aan de voeten. Hij zal je dan wel, vers 4, hij zal je wel vertellen wat je moet doen. Moedig geloof grijpt Gods belofte aan, broeders en zusters. Soms moeten we komen tot de Heer vol overgave, vol moed en geloof, wetende dat Hij ons wel zal vertellen wat we moeten doen. Nee. We moeten stoppen met te veel gaan rationaliseren. Halleluja. Als het woord zegt, kom, in Hebreeën, hoofdstuk 4, vers 16. Zegt, laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de genade. Zonder schroom, gewoon binnenkomen, zonder te rationaliseren, zonder te veel na te denken, gewoon binnenkomen in zijn aanwezigheid en zeggen van, Heer, hier ben ik. Ik wil alles proberen zelf te controleren, maar hoe meer dat ik zelf probeer te controleren, hoe meer dat het misloopt. Ik kom hier nederig aan uw voeten leggen. U zal me wel vertellen wat ik moet doen. Amen. Hebreeën stuk 4 zegt dat we met zo'n geloof moeten naderen tot de Heer. Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de genade. Dat is het Nieuw Testament, hè? Waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. Dat is een moeilijke om toe te passen. Telkens als we hulp nodig hebben. Meestal als we hulp nodig hebben, dan begin ik angstig te worden. Dan begin ik rond te denken en begin ik alles op. En ik moet dat oplossen en ik vergeet opeens dat er een troon van genade is.
Nee.
Waar we hulp kunnen vinden. Het is niet zo makkelijk om het toe te passen. Amen. Maar eigenlijk moeten we, zoals Ruth zijn, ik zal doen wat u zegt. Ik kom binnen in uw troon. En dan is de duivel daar ook met zijn gewisper. Hè? Van je bent het niet waard. En je hebt dit en dat gedaan. En pas op, dat gaat gebeuren. En volgende week zie je dat enorm. En je zit met allemaal stemmen afleiding. We moeten in de naam van Jezus zeggen, Vader, ik ben hier. Ik ben uw zoon. U zal me vertellen wat ik moet doen. En wat anderen zullen doen. U gaat werken voor mij, Heer. En ik laat u dat allemaal doen. Want ik vertrouw u.
Amen.
Dank je, vertrouw op Jezus. Hij is jouw enige. Hij is jouw ware verlosser en losser. Hij redt volledig. Hij redt op de juiste manier. Amen. Er zijn andere religies waarnaar mensen kunnen gaan. En ze kunnen misschien goed voelen in het begin. Maar er is maar één iemand, amen, die jou compleet kan maken. Lichaam, geest en ziel. Halleluja. En dat is de Heer Jezus. Er is maar één iemand die het gat in je ziel, halleluja, dat alleen de Heilige Geest, amen, die je kan ontvangen vandaag, kan vullen.
Nee.
Prijs de naam van Jezus. Hij redt compleet. Prijs de naam van Jezus. Door zijn striemen zijn we verlost.
Nee.
Amen.
Door zijn striemen heeft hij mijn schuld afbetaald. Door zijn striemen mag ik bij hem zijn. Hij is de enige. Halleluja. Ruud hoofdstuk 4, ken ik met dit. Dus hij ligt daar aan de voet. Boaz is een rechtschapen man. Boaz zegt van, ho, ik kan dat hier zomaar niet doen. Ik heb ook nog een familielid. Iemand die ook aanspraak mag doen om u te lossen. Ik moet dat eerst in orde brengen. Uiteindelijk dat familie niet zegt van nee, ik wil niet oplossen, de prijs is te duur, doe jij dat maar. Boas zegt oké, ik zal het doen. Amen. Dat is wat Jezus heeft gedaan. Ik zal het wel doen. Denk je dat de duivel u gaat verlossen? Denk je dat de duivel of iemand anders ooit dezelfde prijs gaat betalen om ons af te lossen?
Nee.
Amen. Een goed mens wil misschien wel sterven voor u. Maar wie gaat... een mens wil misschien sterven voor een ander goed mens. Maar wie gaat er nu sterven voor mensen die steeds bedorven zijn, die steeds slechte keuzes maken, die vanaf het moment dat ze kunnen kiezen, u de rug gaan toekeren? Ze hebben zelfs Barabbas gekozen. In plaats van Jezus. Dus ik kan maar zien, moest ik Jezus zijn en ik stond daar naast Pilatus met een kroon op mijn hoofd, met bloed, met al honderden van die lashes in mijn huid. En ik sta daar en ze kiezen Barabbas, een moordenaar. Jezus, die Lazarus leven geeft en ze kiezen Barabbas. Ik had tegen God gezegd van oké, I'm done with it. Ik zit hier weg. Zie je de lucht in. Ja, ik sterf niet voor mensen die het niet kunnen appreciëren, zou ik zeggen. Ik blijf niet goed doen voor mensen die altijd maar iemand anders kiezen. Helemaal niet, dat is wat de menselijke natuur is. En de mens gaat altijd kiezen voor zichzelf.
Ja.
Als een puntje bij een paaltje komt, dan mag je nog de beste vrienden zijn. Als het komt tussen vriendschap, of mijn leven en uw leven, dan is het altijd mezelf. Ik zeg het u, de duivel gaat je niet aflossen. Ga je niet je schuld aflossen. Ga je niet compleet doen laten voelen. Amen. Maar er is één iemand die je gekozen van ik zal wel aflossen.
Halleluja.
Amen. Duivel is heel verleidelijk. Ik geef je al je koninkrijk. Ik geef alles wat je wilt. Al die rijkdom op die berg. Niet aan Jezus. Het is allemaal van mij. Ik geef het allemaal aan u. Als je maar voor mij neerbuigt. Maar Jezus zegt nee. De wil van God doen is wat ik moet doen. En dat is de weg van het kruis. Als hij dus die er zit. Daarna nam Boas Ruth bij zich. Ze werd zijn vrouw en hij sliep met haar. Dus hij heeft het allemaal in orde gemaakt. De Heer liet haar zwanger worden en ze baarde een zoon. En de vrouw zeide tegen Naomi: geprezen zij de Heer die jou vandaag iemand gegeven heeft die voor je zorgen zal. Mogen zijn naam in Israël blijven voortbestaan. Hij zal je je levensvreugde teruggeven en je onderhouden als je oud bent. Want je schoondochter die je lief heeft en die meer waard is dan 7 zonen, heeft hem gepaard. Oké, dus de vrouwen van het dorp komen allemaal naar Naomi en zeggen van, oh, prijs de Heer. Amen. Ruth heeft hem gevonden, Boas, en een zoon gegeven. Het is nog beter ook dan dat je zelfs 7 zonen had gehad. De trouwheid van Ruth wordt beloond. Amen. Ze betrekt God in haar leven. En het resultaat is dat ze beter af is dan dat Naomi ooit 7 zonen had gehad. Amen. Het is beter, broeders en zusters, om trouw te zijn in de zaken van God dan de beloningen van de wereld te aanvaarden en daarin vreugde te vinden. Het is beter, ook al wandel je door seizoenen van moeilijkheden en droogte, het is beter om trouw te blijven en te hopen en te vertrouwen op God.
Amen.
Dan dat je 7 zonen krijgt, oh yes, we kunnen het overleven. Amen. God heeft het beter gemaakt. Zo zeg ik, het is een getuigenis voor heel het dorp. Een getuigenis voor heel het dorp. Iedereen zag het van, wauw, de Heer, zeggen ze. De Heer, de Heer heeft u gezegend. We dachten allemaal, het is gedaan, Naomi. Het is gedaan, die is afgeschreven. Maar ze is trouw gebleven. Ze heeft de Heer gehoorzaamd. En zie nu, het eindresultaat is dat iedereen ziet, amen, dat de Heer goed is. Is dat niet de bedoeling van de gemeente? Dat wij een getuigenis zijn? Halleluja voor de wereld. Is dat niet de bedoeling? Amen. Dat we doorheen stormen gaan. Dat we niet bij de eerste storm en de hongersnood bitter worden. En ons hoofd laten hangen. En de week daarvoor hebben we getuigd van hoe goed God is. En dat hij een voorziener is. En we hebben gezegd tegen iemand dat hij goed is. Maar dan zien ze opeens een periode van jou. Dat je bitter bent en kwaad. En dat je God verwenst. Dat is geen getuigenis. Mensen gaan denken van, die God kan niet redden. Waarom zou ik naar hem gaan? Amen, blijf hoopvol. Blijf vasthouden. Want de losser brengt herstel en toekomst.
Amen.
Ik heb met dit worship team mag komen.
Halleluja. Boas trouwt met Rut. Rut krijgt bescherming. Zij krijgt een nieuwe toekomst. Amen. En de nieuwe toekomst, als je verder leest in vers 17. Nou heeft de zoon gekregen. Ze noemde hem Obed, vers 17. Hij is de vader van Isaïe, die de vader is van David.
Wauw.
Dus uit Rut komt twee generaties later, dus wij zijn de kleinzoon naar de kleinzoon, komt David. David, de volgende koning. David, die de Messiaanse belofte gaat krijgen in zijn geslacht. Wat een voorrecht. Allemaal omdat Rut besloot, ik ga vertrouwen op God. Amen. Ik weet niet op wie jij vertrouwt, op wie jij leunt. Maar wanneer je komt in de familie van Jezus, krijg je bescherming. Een nieuwe toekomst. Je verleden is weg. De Bijbel zegt dat je een nieuwe schepping bent. Het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. Amen. Zij wordt uiteindelijk de stammoeder van koning David. En uiteindelijk Jezus.
Amen.
Halleluja. Laat Jezus jouw leven herstellen. Hij biedt niet alleen vergeving, maar ook een hoopvolle toekomst. Amen. Het is niet alleen van, hey, het is oké, je verleden is weg. Nee, ik geef je een nieuwe naam. Ik geef je een nieuwe toekomst. Amen. Je bent niet langer het slachtoffer van het verleden. Jij bent nu iemand die een plaats heeft in Gods plan. Amen. Vroeger was je slachtoffer en liet je doen door het verleden en alle krachten van de mensen rondom jou heen. Maar nu wordt je toekomst bepaald door Jezus Christus en zijn werk aan het kruis. Amen. Dank u, Jezus. Misschien zijn er hier een paar Ruts in het 366. Misschien zijn er hier een paar Ruts die doorheen een droge periode gaan. Amen. Ik weet niet welk punt in het verhaal van Rut, welke praktische toepassing dat bij jou heeft geresoneerd in je hart. Maar ik wil dat je daar even op reageert. Dat je dat aan de Heer brengt. Dat je kan geven aan Jezus. Halleluja. Dat je kan geven aan de Heer, zodat het de komende weken kan blijven groeien. Dat puntje dat in jouw hart aan het weer klinken is. Vader, ik bid in de naam van Jezus, halleluja. Ik bid, Heer Jezus, halleluja, dat hoe we hier komen, Heer Jezus, maakt niet uit hoe we zijn binnengekomen, het maakt uit hoe we naar buiten gaan. Maakt uit, Heer Jezus, dat we U het centrum van ons leven maken, Heer. Halleluja. Leer ons vertrouwen op U. Leer mij U leren kennen, Heer, in al uw facetten, Heer. Doorheen een duisternis, doorheen een hongersnood, Heer, bent U nog steeds God. U bent nog steeds in controle, Heer. U bent nog steeds in controle, Heer. Halleluja. U werkt uit, Heer Jezus. Dat moet worden uitgewerkt, Heer Jezus. Halleluja. U stuurt Naomi's op ons pad, Heer Jezus. Halleluja. We komen tot U en U zal wel zeggen wat we moeten doen. Ik kom moedig in geloof, Heer, in de naam van Jezus. Halleluja. Zijn die kunnen hier weer staan? Yeah.